Alles werd anders op de dag dat ze de kinderen kwamen halen. Ik had verstopt moeten zitten in de kruipruimte van de zolder van het 3 verdiepingen tellende gebouw dat we met 12 andere gezinnen deelden in het ghetto. Mama hielp me elke ochtend me daar te verstoppen voordat ze naar haar werk in de fabriek ging. Ze liet een schone emmer achter als toilet en prentte me op strenge toon in dat ik niet weg mocht gaan. Maar ik kreeg het koud en werd rusteloos in mijn eentje in die kleine, ijzige ruimte waar ik niet kon rennen of bewegen of zelfs maar rechtop staan. De minuten regen zich stil aaneen, enkel onderbroken door gekrabbel van onzichtbare kinderen, jaren jonger dan ik, weggestopt aan de andere kant van de muur. Ze zaten op afzonderlijke plekken, zonder ruimte om te rennen en spelen. Maar ze stuurden elkaar berichten door te tikken en krabbelen, als een soort geïmproviseerde morsecode. Soms verveelde ik me zo dat ik met ze meedeed. "Vrijheid is waar je haar vindt," zei mijn vader vaak als ik klaagde. Papa zag de wereld precies zoals hij dat wilde. De grootste gevangenis bevindt zich in ons hoofd. Dat kon hij gemakkelijk zeggen. Hoewel het handwerk in het ghetto heel iets anders was dan zijn echte werk als boekhouder van voor de oorlog, kon hij tenminste elke dag naar buiten en kwam hij onder de mensen. Hij zat niet opgesloten, zoals ik. Ik had het appartementengebouw nauwelijks verlaten sinds we 6 maanden eerder gedwongen waren van ons appartement in de Joodse wijk vlakbij het stadscentrum te verhuizen naar de wijk Podgorze, aan de zuidelijke oever van de rivier waar het ghetto was. Ik wilde een normaal leven, mijn leven, de vrijheid om me buiten de muren van het ghetto te begeven en naar de plekken te gaan die ik eens had gekend en voor lief had genomen. Ik stelde me voor dat ik de tram zou nemen naar de winkels aan het Runneck, of naar de kino om een film te zien, dat ik de eeuwenoude grasheuvels aan de rand van de stad zou verkennen.